jaar Big Truck en 5 jaar Big Truck podcast. Iep van der Meer, Wim Brons.
Nou, het is een kwestie van tijd tot jouw verzekering zegt, je hebt een ongeluk gehad, maar je had de rijhulpsystemen uitstaan, dus wij betalen niet.
Ja,
dat is nog niet zo.
Nee.
Ja, maar dat gaat er wel komen.
Dat gaat er komen, oké. Okay. Ja, interessant.
Nou, dat verwacht ik wel.
Het is nog niet bij wet verplicht om het te gebruiken, volgens mij. Hè?
Big Truck podcast. De Big Truck podcast.
Maarten van der Westen en Iep van der Meer praten hierbij over het nieuws. Mark Bebing schuift aan over het nieuwe laadstation voor elektrische trucks bij Green Planet in Persen. En verder een interview met een enthousiaste Volvo FM Electric chauffeur van Bakkersland uit Veenoord. Mijn naam is Wim Brons, dit is Big Truck podcast nummer 3 van 2024. Mooi dat je luistert. Heren.
Hey, hallo, zijn we weer.
Hallo.
Hallo.
Ja, Maarten, hallo. Ik begrijp dat we jou... Wacht even hoor, dan kunnen we feliciteren met je CE rijbewijs.
Ja, dat klopt.
Het is gelukt.
Het is ongelooflijk, maar het is gelukt.
Het staat in het nieuwe Big Truck Magazine. Nou, een verhaal, ja.
In het Big Truck Magazine staat nog hoe dat ik worstelde met achteruitrijden.
Ja, dat is het, ja. Ja, daar bleef ik bij hangen. Maar, ja. Maar je ging vol vertrouwen richting examen.
En, ondertussen is het gelukt. Wow. Met enige moeite, maar het was goed genoeg.
Hartstikke mooi, man. Dus dan kunnen we testseizoen 2024 aanvangen.
Ja, zeker.
Goed genoeg. Hoor je dat, Iep? Het lijkt wel een Fries, die Maarten. Het is goed genoeg. Hoe kan dat nou?
Ja, ja. Goed genoeg, zeg je.
Ja, achteruitrijden was nog steeds een drama. Het duurde echt een aantal pogingen voor ik de combinatie achteruit tegen het dok had staan. Uiteindelijk lukte het. Maar de examinator zei, dit was niet al te best. Vanaf nu moet je heel erg je best doen om het nog te halen.
Oké.
En een stukje snelweg en een heleboel rotondes verder. En een drukke winkelstraat door.
Ja.
Was het uiteindelijk toch goed genoeg.
Oké. Okay. Nou ja, hartstikke mooi in dat aandokken. Dat doen we toch niet met een testauto. Dus wat dat betreft komt het helemaal goed.
Precies.
Ja, toch?
Nou, ik denk het laatste druppeltje was dat ik hem bij de rijschool vrij soepel achteruit in het parkeervak zette. Okay. Dus okay. Ja, ik denk dat ook wel. Als ik het daar ook nog had lopen worstelen, dan was het misschien niet gelukt.
Ja.
Oké. Okay.
Nou ja.
Maar ik las enige jaloezie op chauffeurs die vanaf kinds af aan al plaats mogen nemen achter het stuur.
Ja, zeker. Ik sprak gisteren toevallig een chauffeur die had in één keer al zijn rijbewijzen gehaald. Maar die kon inderdaad, die was op zaterdag al vrachtwagens bij een bedrijf en die mocht daar gewoon oefenen.
Ja, precies.
Die luxe heb ik niet. Ik had nog nooit zelfs met een grote aanhanger gereden achter mijn personenauto. Ja, om dan ineens een trailer achteruit te gaan zetten, ja, dan dat moet even klikken, zeg maar.
Ja.
Ja, de praktijk is de beste leermeester. Hè? En inderdaad, die jongens die van kinds af aan auto's wassen en dan terug in de rij zetten en omkoppelen, ja, die krijgen een stuk ervaring mee. Dat is onbetaalbaar.
Ja, precies.
En, ja, als je de koud invalt, ja, dan is dat toch wel even een dingetje. Maar je hebt het en hartstikke leuk, man.
Precies, het kan dus wel.
Het kan gewoon, ja. Super. Nou, welkom bij de club.
Ja, dank je. Ja.
Nou, ik wil ook nog een pretles. Pretles, hoor.
Kan doen. Altijd.
Ja. 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 Ik voorzichtig beginnen.
Het nieuwe Big Truck Online Magazine.
Dan het nieuws op bigtruck.nl. Er zijn wel heel veel overnames de laatste tijd. De een en de andere kop.
Ja, het houdt niet op. En dat is toch, ik zie dat toch een beetje als een stap naar die hele verduurzaming van transport, volgens mij. Want ja, ik spreek ook transportondernemers die zitten echt een beetje te kijken van ja, hoe moet dat nou? Hoe moet ik al dat geld investeren en laadpleinen en toestanden? En ja, die grote clubs die hebben gewoon meer slagkracht. En ik denk dat de elektrificatie toch gaat zorgen voor een verschraling van het aantal transportbedrijven in Nederland. De grote zullen groter worden. En voor de kleinere wordt het moeilijk, denk ik, om dat bij te houden. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Maarten.
Ik denk dat dat voor een deel wel klopt. Ik denk ook dat er een andere, nog een tweede oorzaak achter ligt. En dat heeft gewoon met overname of met het voortzetten van het bedrijf te maken. Dat je een hele generatie hebt die zeg in de jaren 80 begonnen is en nu wil stoppen. En gewoon geen opvolging heeft. Dat hoor ik ook vaak.
Ja, dat is ook inderdaad.
Dus ik denk dat het een beetje een combinatie is van allebei.
Ja.
Is het niet ook een ontwikkeling die je in andere bedrijven ook altijd allemaal ziet? Al die Ja, fusies, overnames.
Het vergroot natuurlijk je slagkracht. Je hebt inkoopvoordeel. Je kunt het bedrijf professionaliseren. Ik bedoel, een kleiner bedrijf heeft geen HR-afdeling. En die heb je wel echt nodig tegenwoordig. Om alle personeelstoestanden goed te organiseren. Als je wat groter bent, dan kun je daar mensen op zetten. En dat geldt ook in de commerciële hoek. Ja. Dat geldt in de technische hoek. Dus groter zijn heeft voordelen. Maar ik denk toch dat er ook wel plek blijft voor de flexibele schil, zoals we dat noemen. De charters die bijspringen op momenten dat het druk is.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. Want je ziet toch een hoop eigenrijders die beginnen en enthousiast zijn. En die gaan misschien ook langzaam weer groeien.
Ja, het is de vraag wat hun rol daarin wordt. Hè? Als flexibele schil. Maar dan moet je er ook rekening mee houden. Dat als het niet zo druk is, dan sta je stil. Dus je moet wel meerdere opdrachtgevers hebben. Want anders red je dat ook niet natuurlijk.
Nou, het zou mooi zijn als ze sowieso blijven. Lijkt me.
Hè? Ja, zeker.
De wat kleinere clubs. En de één pitters.
Het geeft wat kleur.
Ja. Ik ben benieuwd wanneer we de eerste eigen rijder zien met een elektrische vrachtwagen.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Maar goed, dan moet je wel de stroom hebben. En wat je moet thuis opladen. Want als je dat alleen onderweg doet, we spreken straks met Mark Bebbing. Onderweg kan dat natuurlijk ook. En dat is prachtig als je ergens net niet kunt komen en dan wel. Maar als je daar alleen afhankelijk van bent, dan betaal je wel de hoofdprijs voor de stroom natuurlijk. En dat is, als je dat thuis kunt doen, je hebt bijvoorbeeld een loods met zonnepanelen, dan ziet dat er heel anders uit. En dat is ook een beetje waar het verschil van komt. Met diesel waren de inkoopvoordelen van een grote club, die waren er ook wel. Maar die verschillen waren niet zo groot als dat we dat straks met elektrisch gaan zien. Want of je thuis aan de stekker hangt of onderweg, dat scheelt nogal wat. En het is misschien wel een verdrievoudiging van de energieprijs. En dan hou je het hoofd niet boven water.
Ja, ik denk wel dat er een grote rol ligt voor de grote opdrachtgevers. Dat je kan opladen bij een distributiecentrum of zo, als je dat toch moet laden of lossen. Steeds vaker zie je zo'n distributiecentrum ook helemaal vol liggen met zonnepanelen. Dus dan is het een volgende stap om daar een laadpaal neer te zetten. En dan kun je natuurlijk niet tegen publieke tarieven wel opladen.
Ja, maar dan zijn we weer bij het eerste argument. Want een grote opdrachtgever gaat geen zaken doen met 100 eigen rijders. Die wil één grote club die het voor hem regelt.
Ja.
En dan zit je zijn eigen rijder gewoon niet aan tafel bij zo'n opdrachtgever. Dus daar kom je dan ook niet aan te pas.
Elektrificatie werkt de schaalvergroting en de schaalvoordelen in de hand eigenlijk.
Ik ben bang van wel, ja.
Ja. Ja.
Maar goed, daar gaan we Mark straks over praten. Die hebben bij Green Planet nu een oplaadstation geopend vorige maand.
Het hele nieuwe Big Truck Online Magazine staat ook live. Intussen een paar dagen, een weekje misschien, zelfs al.
Ja, dat klopt. Ja,
indrukwekkend zwaar transport in Urk op de cover.
Ja, een prachtig verhaal van Sjouke Douwe-Meijer. Die heeft dat aangeleverd. Die is transportbegeleider bij Pax en die fotografeert ook heel goed. En tussen de bedrijven door maakt hij dan prachtige plaatjes. Daar zijn op het industrieterrein een paar schepen gebouwd die niet door het kanaal naar buiten konden. Dus die moesten over de weg en over de brug en door het dorp. Ja, dat was millimeterwerk. En indrukwekkende plaatjes van een mooi stukje vakwerk van de mannen van Nederhof en Sarens.
Ja, het zag er imposant uit. Bewegend beeld ook hier en daar.
Ik vond het mooi om te lezen dat een van die bedrijven geregeld had dat er een zwaartransport kwam. En dat dan andere bedrijven zeiden, we hebben ook nog een bootje liggen.
Ja, precies. Ja.
Dat het uiteindelijk een hele file van zwaartransport werd.
Ja, het waren drie schepen geloof ik en nog een losse stuurhut. En op zich, die stuurhut, dat is ook wel een ding, daar kun je ook in wonen. Dat is ook een mega. Dus alles bij elkaar. Trok ook een hoop publiek daar in de nachtelijke uurtjes op Urk, moet ik zeggen.
Ja, ja. Half Urk liep uit, begreep ik.
Ja, precies. Er staat ook een leuk filmpje bij. Dus even kijken in Big Truck Online Magazine.
Gaan we het ook terugzien in dat televisieprogramma?
Geen idee.
Weet het dan maar weer. Groet uit Urk, wat is het?
Ja, ik hou het niet bij, maar dat is niet mijn genre.
Ogenblik, even wat F-35's van de vliegbasis Leeuwarden die overkomen, over transport gesproken. Het is geen transport, maar
The Sound of Freedom.
Yes. Nou, dan het verdere magazine, jongens. Maarten?
Ja, er staan een paar leuke verhalen in van mensen die ik tegenkwam. En dan hoor je iets en dan gaat er meteen een pingeltje in mijn hoofd af van hey, hier moet ik een verhaal van maken. De eerste was een chauffeur of een planner eigenlijk tegenwoordig. Die vertelde dat hij een jaar in Canada gereden had. Daar een dikke Kenworth met een grote sleeper en een bullbar door Canada en door Amerika had gereden. En na een jaar was hij weer naar Nederland gekomen. En ja, dan denk ik van waarom? Dus dat vond ik interessant. Dus dat is een mooi verhaal geworden. Ja,
in een notendop, waarom? En een...
Ja, dit is wel een heel grote tease dit. We willen iets weten hoor, kom op zeg.
Toch de work-life balance, hè? Om er maar een modetermpje in te gooien.
Ja.
Okay. Hij vertelde dat hij bijvoorbeeld op kerstavond helemaal in zijn eentje voor een gesloten poort van een distributiecentrum stond in een sneeuwstorm in zijn eentje. En op zijn telefoon zag hij al zijn vrienden in Nederland kerstmis vieren. Ja. En dat deed wel pijn.
Ja. Ja, daar moet je een beetje tegen kunnen.
Ja,
ja, het lijkt me fantastisch om eens een maandje te doen. Maar daarna weer met gierende banden naar huis, denk ik. Ik heb natuurlijk een oud terugstaarcollega, Cornel Lut. Die flikt het wel en die blijft ook. En die rijdt dan nog steeds tot volle tevredenheid. Die heeft het heel erg naar de zin daar. Maar je moet toch een bepaald soort mens zijn, denk ik. Wil je dat volhouden? Want het is wel heel eenzaam bestaan. Hè?
Ja, hij had er ook totaal geen spijt van dat hij het gedaan had. Maar ondertussen had hij in Nederland een heel ander leven. Dat contrast is wel grappig.
Bij een goed geregeld bedrijf, een groot bedrijf met een CAO en een HR-afdeling en allerlei andere...
Hier in Nederland bedoel je?
Of ben ik nou te cynisch?
Nee. Een vrij klein bedrijf in Nederland.
Oh. Oh, oké. Okay.
Nee, maar het zijn van die dingen, dat is natuurlijk fantastisch om erop terug te zien en dat je het gedaan hebt. Hè. En dat is wat ik zeg. Ik zou dat heel graag eens een maandje willen doen, gewoon voor de ervaring. Maar om de rest van je leven alleen in zo'n hok te slijten, dat zou niet mijn piece of cake zijn, zeg maar.
En een ander verhaal was dat ik op een gegeven moment bij iemand gewoon op zijn telefoon eigenlijk heel asociaal zat mee te kijken. En een foto van een oude Mercedes voorbij zag komen. En even vroeg van, wat is dat? En dat bleek een Mercedes uit 1989 te zijn. Die nog steeds in actieve dienst is als ambulancevrachtwagen voor de rampenbestrijding. En toen was datzelfde pingeltje in mijn hoofd. Die zei, daar moet een verhaal van komen. Want dat is interessant.
Ja, leuk.
Je hebt het over Nederland, hè, nou weer?
Ja, die staat in Nederland. In Vlaardingen. Ja, okay.
Verhaal daarover ook in Big Truck Magazine.
Maar die oude Mercedes is niet de enige oude vrachtwagen in het magazine. Ook een oude Volvo F88 van Willem Temmink. Maar die truck is een beetje voor mijn tijd. Iep, dat is meer jouw ding, denk ik.
Ja, nou, eigenlijk net van voor mijn tijd. Maar ik ken ze wel. En als jongetje reed ik vroeger wel mee met de melkauto's van Domo. En daar stond een trekker voor van... Pepping uit Gasselte, dat was een prachtige F88. Nou ja, daar heb ik toch heel wat uurtjes naast mogen zitten.
Maar dan is het toch een auto uit jouw tijd?
Nou, van net voor mijn tijd, want dan mocht ik er nog niet aan zitten. Toen was ik een jaar of 15, 16.
Ja, oké. Okay.
En daarna heb ik een keer, maakte ik een reportage bij Pultrum en Reizen. Daar stond ook zo'n ding, ook zo'n F88. En daar heb ik toen een stukje mee mogen rijden. Dus ja, wel heel bijzonder. Dat waren de eerste kantercabines. En dat was een mooie tijd. De Scania 110 Supers en dat soort auto's. En de Volvo F88's. Ja, dat waren toen de dikke auto's. Als je hem nou ziet staan, is het maar een klein trucje. Maar
alles is groter geworden. Hè?
Ja, maar goed, dat waren wel de eerste auto's waar we echt internationaal mee gingen rijden natuurlijk. En de Nederlanders die kwamen overal. Hè? We hadden daar echt een koppositie in die tijd.
Ja, helemaal naar het Midden-Oosten toch? Zonder airconditioning en de raampjes open.
Ja, dat is helemaal. We waren helemaal helden die dat deden. Een week of vier of soms langer van huis. En dan naar landen waar je mensen niet kon verstaan, waar je hun schrift niet kon lezen. En door de zandbak, zonder airco. Those were the days. Yeah. Maar we hebben meer vintage in Big Truck. Onder andere met het Metropoolmuseum in Druten. Dat is ook echt een aanrader. Daar staat een collectie trucks. Ja, ook auto's. Maarten moet er zeker een keer heen, want jij bent ook van de auto's. Maar dat kun je van 4x4 lelijke eenden tot amfibievoertuigen tot de dikste Ferraris, Alfa's, noem maar op. En dan kom je boven op een soort balkonnetje en dan kijk je een hal in. En dan is net als kijk je in een doos met miniatuurautootjes. Maar dat is een hal met echte trucks. Dus echt ongelooflijk wat daar staat aan klassiekers. En ook dat verhaal staat in Big Truck Online Magazine met een leuk filmpje. En dan neem ik je mee door de historie bij Metropool. Dat is ook echt leuk.
Het Metropolemuseum in Druten. En dan verder de digitale tachograaf. De actuele zaken.
Ja, er is van alles mee aan de hand. Er is een Smart Tacho 2.0. En ja, eigenlijk moeten heel veel trucks, eigenlijk afgezien van de nieuwste auto's, moet alles worden omgebouwd naar dat nieuwe ding. En ja, we hebben een verhaal over de techniek en wat dat voor je betekent. Maar voor 1 januari moeten er 64.000 van die dingen worden omgebouwd. Nou, dat gaat gewoon niet lukken. Nee. Het gaat om trucks die voor 15 juni 2019 op kenteken zijn gezet. Nou, dat heeft dat het niet gaat lukken, dat heeft te maken met de beschikbaarheid van die kastjes, maar ook met de beschikbaarheid van werkplaatsen. Ik bedoel, daar zijn gewoon geen mensen voor om dat in goede banen te leiden. Ook voor trucks die tussen 15 juni 2019 en voor 21 augustus 2023 zijn gebouwd of gekentekend, geldt dat ze voor het 1 augustus 2025 moeten worden omgebouwd. En daarbij gaat het om nog eens 40.000 auto's.
Ja, dus eigenlijk vanaf nu gerekend toch een dik 100.000 trucks in een dik jaar.
Precies.
Ja.
Dus dat is voor de werkplaatsen alle hands aan dek. En ja, wacht dus niet te lang met je afspraak inplannen. Maar dat het niet gaat lukken, dat lijkt al duidelijk. Maar ik zou niet wachten op een uitstelregeling. Want hier zal compensatie voor moeten komen. Op een of andere manier zal die datum moeten worden opgerekt. Hoewel dat van Brussel niet mag. Maar mijn advies is, adviseer bij je dealer wat voor tachograaf je hebt en of je hem omgebouwd moet hebben. En wacht niet te lang met het maken van die afspraak.
Over 30 kilometer in deze podcast.
En daarnaast zie je ook inderdaad bedrijven die bonussen uitkeren aan chauffeurs die zuinig rijden. Dat wordt gemonitord, dat wordt bijgehouden.
Ja, die bonus is leuk, maar dat het allemaal bijgehouden wordt.
Ja.
En doorgebriefd via Smart Tacho 2.0.
De wereld natuurlijk
allemaal, hallo.
Maar dat wordt alleen maar belangrijker inderdaad.
Van Spotify naar de horizon. De Big Truck Podcast.
En dan naar Persen. Want bij Green Planet werd vorige maand het snellaadstation voor trucks geopend. Met Shell Recharge. Mark Bebbing is van Green Planet. Hoe gaat het aan met het stekkeren? Staan er al auto's aan de stekker? Vrachtwagens uiteraard.
Ja, goeiedag. Wij zijn druk bezig daarmee. Hey
Mark.
We zijn druk aan het oogsten, druk aan het zaaien.
Ja,
hoi. We zijn druk aan het zaaien. We zijn 3 weken geleden open gegaan. Nou, en men weet ons langzamerhand te gaan vinden. Ja, dat is natuurlijk eerst even wennen. Ja. Een snellaadstation aan de A28 gelegen net boven Hoogeveen. Dus men moet even ons leren kennen. En we zijn druk aan het zaaien voor de transporteurs om hier te komen laden. Om een vrachtwagen elektrisch te gaan laden voor ons op onze locatie.
Ja, jullie benaderen de transportondernemers zelf?
Ja, die benaderen wij ook zelf. En wij hebben een vrij uniek systeem hier staan, ook met de powerbanks erbij. Wat ik momenteel veel hoor in de omgeving is rondom snelladers, is dat men dan onderweg is en men gaat snelladen op een plek. En dat dan de bepaalde snelheid niet wordt behaald die toch op de lader staat. Die wordt niet behaald. Dus men moet langer laden als ingepland. Nou, dat, zoals je wel kan begrijpen, haalt dat de transportplanning wel eens ons te boven. En daarom hebben wij ook zelf een soort van test ingesteld. Van jongens, wij gaan met een aantal transporteurs in de omgeving. Komen ze laden bij ons voor een mooi scherp tarief. Dat noemen wij de robuuste uittestperiode. En daarmee gaan ze een grote hoeveelheid afladen in één keer. En dan genereren wij de data mee. En met die data kunnen wij uitlezen na de tijd of heeft de truck op welke snelheid heeft de truck geladen. En zijn wij tevreden met de snelheid van van het laden.
En dat lukt, want hoe snel kun je laden?
Dat is dat zijn de Shell Recharge laders die we hebben staan. Die zijn op papier, dus 300 kilowatt. 300 kilowatt vermogen. En wij willen natuurlijk ook aantonen dat we 300 kilowatt kunnen halen. Want wij hebben geen problemen met netbeperking hier. Wat je natuurlijk in de rest van Nederland veel hoort, dat er netbeperking is. Daar hebben wij geen last van. Wij hebben onze eigen powerbank staan. En in combinatie met netstroom of powerbanks kunnen wij altijd dat volle vermogen leveren wat de vrachtwagen op dat moment vraagt.
Oké.
Ja, maar je bent er dus niet helemaal zeker van dat het alleen aan het net ligt. Het zou ook aan andere dingen kunnen liggen waarom die laadsnelheid in de landen niet gehaald wordt. En hopelijk bij jullie wel.
Precies. Hè? Kijk, wij zien dat in de toekomst natuurlijk netcongestie wordt alleen maar groter. En wij gaan er wel van uit dat wij natuurlijk in de toekomst straks een plek zijn waar men met meer gemak kan snelladen. Omdat wij altijd stroom op deze locatie hebben opgeslagen.
Ja.
Als er grote vermogens worden gevraagd door een auto of door een vrachtwagen, dan hebben wij die liggen. Die kunnen we er direct in doen. En direct met de stekker verbinden en de auto kan direct vol vermogen laden. En naarmate er natuurlijk meer elektrische snelladers onderweg komen en het net wordt nog niet vergroot of verruimd voor meer stroom, moet iemand ergens water bij de wijn doen. Er zijn natuurlijk snelladers die zijn vermogen niet kunnen leveren omdat het net dat niet aanlevert.
Nee, maar dat is bij jullie dus de bottleneck sowieso niet.
Nee, bij ons is dat de bottleneck niet. Nou, nee, je las het vorige week.
Niet, maar als hier meer gebruik van gemaakt wordt, die accu is natuurlijk ook niet oneindig.
Nee, dat klopt. Dat klopt, Diep. Maar goed, we kunnen natuurlijk ook 's nachts bijladen. We hebben natuurlijk ook een netaansluiting. Maar, en met de techniek van peak shaven. De pieken kunnen wij in principe met deze accu's er echt uithalen. En zouden wij echt wel voorbereid zijn op de toekomst. En zeker zijn wij koploper op het gebied van snelladers dan met accuopslag daarachter.
Ja, maar de capaciteit is, want hoeveel palen heb je staan?
We hebben 2 palen staan, 2 keer 300 kilowatt. Dus als je er met 1 vrachtwagen aan staat, dan kun je vol vermogen laden. Ja. 300 kilowatt kun je in de batterij krijgen.
Ja, elke paal heeft 2 aansluitingen. Dus als er 2 auto's aan staan, dan wordt het gedeeld.
Precies, dan deelt hij hem dus door 2. Maar goed, wat de verhalen ook al zijn, is dat men inderdaad onderweg ergens staat te laden. En dan staat op het kastje 300. En als het puntje bepaald je komt, ben je moet laden, dan gaat er maar 70 of 80 kilowatt in.
Ja, dan sta je dus veel langer aan die paal.
Sta je dus veel langer aan die paal. En dat betekent voor de planner ook van jongens, hoe lang sta je daar? En kunnen we daar in de volgende keer op anticiperen? Of een andere laadlocatie zoeken of dergelijk.
Ja. En wat hebben jullie tot nu toe bij jullie eigen laders gemeten dan?
Ja, we hebben de draad eens even goed bekeken gisteren ook. We hebben de eerste data wat binnen. En vrachtwagens die toch eigenlijk met 35% die binnen zijn gekomen en 100% zijn vertrokken. Hè? 35% batterij echt volledig geladen tot 100%. En wij kunnen toch wel concluderen dat wij hier geregeld 240, 250 kilowatt gemiddeld hebben gehaald over die tijdlijn. Dus okay. dat is gewoon goed. Ja.
Dus in elk geval 3 keer meer dan 80.
Ja, dat is zeker 3 keer meer dan 80, absoluut. Ja.
Is dat gemiddeld tot 100% of is dat tot 80? Want die laatste 20% die gaat langzamer, begrijp ik.
Exact, maten, zo klopt het ook. En die laatste 20% die zorgt ervoor, eigenlijk het hele traject heeft hij geladen met 300 kilowatt. Maar het laatste stuk, hè, dan wordt de lithiumbatterij is 80% gevuld. Dan gaat hij op een andere manier gaat hij verder laden. Dan gaat inderdaad het vermogen hard naar beneden. En vandaar ook dat inderdaad de laatste 20% het langzaamst gaat. Op die manier.
Interessant is dit, hè?
Ja, dan gemiddeld zit je op 240, 250.
Precies. Ja, daar wou ik nog inderdaad aan toevoegen. Als je dat inderdaad gemiddeld uitrekent, dan kom je op die 240, 250 kilowatt wat we nu gezien hebben. Ja.
Ja, dan moet je inderdaad tot die 80% moet je inderdaad op 300 zitten. Anders hou je dat niet.
Ja. Nee, precies. Dus dat is inderdaad ook de praktijk gelukkig. Wat we ook hoopten. En dat kunnen we nu aantonen.
Ja, het was een leuke bijeenkomst. Er waren een hoop mensen. Wethouder was erbij. Gevulde koeken.
Gevulde koeken.
helemaal goed. Maar er werd ook gesproken over subsidie. Jullie hebben nog een potje voor mensen die een elektrische truck willen kopen. Of is dat inmiddels leeg?
Nee, daar hebben wij nog wat voor over. En wij proberen de transportondernemers wat te ondersteunen in Noordoosten van het land, maar ook de rest van het land natuurlijk.
Ja.
Met het verkrijgen van subsidie voor zo'n elektrische vrachtwagen. Want natuurlijk niet niks, zo'n aanschaf.
Nee.
En de overheid die steunt dat graag. Dus wij hebben daar inderdaad een hoop ingeschreven. We hebben wat geld toebedeeld gekregen. Wij zijn zelf geen transporteur. Wij willen graag de elektronen en de brandstoffen verzorgen. Dus wij zijn inderdaad op zoek naar transporteurs die zeggen van jongens, wij hebben wel zin in zo'n elektrische vrachtwagen. Daar willen wij wel aan. Daar willen wij wel een proef mee gaan doen.
Ja.
En dan kunnen ze bij ons in principe aankloppen. Kunnen ze bij mij contact opnemen. En dan kunnen we daar naar kijken of dat realiseerbaar is voor die persoon, of die transporteur.
En dat zijn substantiële subsidies die echt helpen bij de aanschaf van een elektrische truck?
Ja, dat zijn substantiële subsidies. Dat gaat al snel over de 100.000 euro, om het zo maar te zeggen. En die je gewoon echt volledig in korting krijgt op die vrachtwagen.
Maar dat is een subsidie die jullie dus hebben om door te geven. Maar ik kan me voorstellen dat je dan wel heel graag wil dat die mensen ook bij jullie tanken of laden.
Ja, nou dat is een beetje iets wat wij met de transportondernemer gaan zitten. Van jongens, nou we geven jullie de subsidie. Daar hebben wij heel veel drukte van. Daar hebben we heel veel werk voor verschaft. Dan hebben we natuurlijk wel een bepaalde afspraak proberen we te maken. Van nou, we geven jullie de subsidie. Die zetten we jullie op een naam. En dan hopen we daarin terug te krijgen dat ze bij ons komen laden. Daar maken we dan afspraken voor over.
Oké. Okay.
De techniek is zo nieuw eigenlijk natuurlijk, toch, dat je voor een deel je eigen vraag moet creëren.
Ja, dat is ook zo. Hè? En ook als je kijkt wat betreft de elektrische laadkaart voor vrachtwagens, die is eigenlijk 2 weken geleden door een partij uitgebracht. Het was voor vrachtwagens, de elektrische vrachtwagens echt voor zoeken van jongens, waar kan ik nou staan? Want op heel veel plekken waar een personenwagen kan laden, kun je met de vrachtauto gewoon niet komen. En dat is toch echt handmatig werk gebleken achteraf, om te kijken van al die laadpalen in Nederland, welke zijn dan echt geschikt voor elektrische vrachtwagens?
Ja.
Nou ja, die kaart is uitgekomen en daar staan wij nu ook op.
Oké. Okay. Heb je dat kaartje? Want dat is wel leuk voor transport en milieu om dat te publiceren natuurlijk.
Ja, dat is Travis Road Services.
Dat staat er al op, Piep.
Ja.
Schrijf even mee.
Ja, ik schrijf even mee.
Handen aan het stuur, hè? Handen aan het stuur. Hallo.
Travis Road Services. Ja, ik weet niet of... Even een side note. Ik weet niet of het reclame is. Maar die mannen hebben echt handmatig echt iedereen benaderd over... Nou ja, is er laadmogelijkheid voor vrachtauto's op jullie, ja of nee? En ik heb dat ook met de hand. Hebben wij dat moeten aangeven? Ja, dat hebben wij.
Ja, en past het ook? Want je hoort toch wel eens dat ze moeten afkoppelen onderweg om te kunnen laden. Dat schiet natuurlijk niet op.
En dat wordt allemaal beantwoord bij Travis. Ja.
Maar er staat al een mooi artikeltje op Transport en Milieu, Iep.
Oké, daar staat het al. Oh, kijk eens aan, tuurlijk. Ja. Had ik kunnen weten.
Oh, met kaartje ook.
Er staat hem.
Met een kaart.
Even kijken.
Ja, daar staat er is een kaart uitgebracht inderdaad in Nederland. Er staan een stuk of 20 locaties nu op.
Er staat in ieder geval een linkje in het artikel naar de kaart.
Ja. Oké, helemaal goed.
Transportenmilieu.nl.
Maar mag ik nog vragen of je ook laadpalen kan reserveren bij jullie?
Ja, nou, dat is wel een interessante vraag, Maarten. Dat is inderdaad wel. Dat willen wij graag gaan doen, reserveren. En dat gaat in de toekomst ook zeker gebeuren. Daar gaan wij ook, die test gaan wij ook aan. Maar tot nu toe hebben we natuurlijk, is het natuurlijk een beginnende markt, de elektrische vrachtwagens. En zien wij tot nu toe nog geen noodzaak om die reservering in te gaan voeren. Mocht natuurlijk die vraag komen, hè, van jongens, wij willen dan en dan een laadplekje bij jullie reserveren. En dan zitten we niet te wachten op een andere partij die daar toevallig staat. Dan springen wij daar zeker op in.
Maar hoe kun je me uitleggen hoe dat eruit gaat zien? Want stel je komt om 12 uur met een vrachtwagen en je hebt niet gereserveerd. Je wil laden, maar om 2 uur heeft iemand anders een reservering gemaakt. Word je dan weggestuurd hoe werkt dat?
Nee, zie, wij hebben nu momenteel 4 plekken. Hè, 2 laders, 4 plekken met 4 stekkers. Dat is zeker voor de aankomende tijd is dat genoeg. Dus je zult hier... Ja, de kans is natuurlijk niet heel groot dat je met 4 elektrische vrachtwagens toevallig bij ons terrein oprijdt. Want dan heb je gewoon een groot gedeelte van Nederland op de snelweg. Of een groot gedeelte van elektrische vrachtwagens wat onderweg rijdt. Dat komt dan in 1 keer op 1 tankstation. Dat zal de aankomende tijd direct niet gebeuren. Maar in de toekomst gaat het natuurlijk wel komen dat... Als ik kijk nu op de snelweg uit. Alles wat daar rijdt, dat rijdt toch een groot gedeelte op diesel. Als het natuurlijk straks allemaal dat moet laden onderweg, dan komt daar zeker een reserveringsprogramma voor.
Ja, wat ik ervan begrijp is dat je als je, want bij bedrijven die dat al wel doen, laadstations, dan moet je reserveert zeg maar van, ik ben daar om 2 uur.
Ja.
Kom je een half uur te laat, dan moet je wel al betalen ook voor het half uur dat die paal gereserveerd staat.
Oké, ja. Nou, dat is misschien een extra stok achter de deur.
Ja, want anders kun je lukraak overal maar die palen gaan claimen. Dan kan een ander er niet terecht en jij komt niet opdagen. Dus dat,
een soort basisbedrag of zo
dat
is dat
moet je ook
dan
niet hebben. Ja, dan ga je zoveel per minuut betalen dat je te laat bent.
Ja, maar ik ben zo benieuwd wat er gebeurt als je staat te laden en iemand anders heeft een reservering gemaakt. Gaat de paal dan uit? Moet je dan weg? Of?
Ja, het is net als bij de kapper. Dan word je gewoon weggestuurd. Met de halfkapper.
Ja, precies.
Doei!
Die vrachtwagens die zijn erop ingesteld dat die blijven laden. In ieder geval tot een 80%, zeg maar. Daar wordt die accu op voorbereid. Als ze dan ineens het laden stoppen, is ook niet goed voor de accu.
Nee, kijk, wij zitten natuurlijk aan de snelweg, Maarten. We zitten op de lange baan. Als een van de eerste pioniers op het gebied van elektrisch laden voor vrachtwagens aan de snelweg. Hetgene wat we natuurlijk het meest eerst toch zien de aankomende jaren, waar het ook volop ingezet wordt, is de zero-emissiezones binnen de steden. Dus ik denk wat Iep bedoelt, dat inderdaad wel de plekken rondom de Randstad, de Amsterdam, Rotterdam. Ik denk dat daar inderdaad misschien wel al plekken zijn waar men inderdaad dat moet reserveren om daar met een elektrische vrachtwagen te komen laden.
Ja, nou, ik snap dat bij jullie op dit moment nog niet helemaal aan de orde is. Maar ik ben zo benieuwd hoe ze dat in de toekomst gaan doen.
Bij dit punt ook weer, hè? Planning wordt alleen maar belangrijker dus.
Ja, planning wordt alleen belangrijker, absoluut. Ja,
ja, en dat is voor de planning is dat belangrijk. Dat is ook voor de chauffeurs belangrijk. En het leuke van jullie bijeenkomst vond ik, er zaten ook een paar vervoerders die geïnvesteerd hebben in een elektrische truck. En er zat ook waren dus ook chauffeurs. En ik heb een interviewtje opgenomen met Leo Ravensbergen. En een hele enthousiaste elektrische rijder. Hij rijdt met een Volvo voor Bakker Goedhart in Feyenoord. Als chauffeur op een elektrische Volvo FM.
Ja.
En hoe bevalt dat?
Ja, fantastisch. Ja.
Fantastisch, zegt hij.
Ja, ik vind het top. Het is echt totaal anders. Een hele andere beleving. En andere manier van rijden. Andere dingen waar je op moet letten. En gewoon zo. De sport wordt het om zuinig te rijden. En met je voetje om te gaan regenereren. En het is... het is een mooi speelgoed, zeg ik altijd maar. Doe je speelgoed, maar...
Ja. Hoe lang rij je er nou mee?
Bijna een jaar.
Bijna een jaar al?
Ja.
Oké, okay, dus
ja.
Je hebt heel veel ervaring. Heb je alles droog gestaan onderweg, dat de accu
leeg was? Nee, ik heb niet droog gestaan, nee. Dat,
ik niet, zegt hij je collega's wel? Of?
Twee collega's hebben dat al wel gehad. Ja.
Oh jee.
Ja.
En hoe kon dat dan? Want jullie rijden vast rondjes, toch?
Ja, maar ik denk dat je dan een beetje te veel de grens opzoekt.
Want, ja.
Als je een beetje iets verder vooruit kijkt, dan kan je het wel inschatten.
Living on the edge.
Ja, nou ja, daar hou ik niet zo van. Ik ga liever op safe.
Ja, ja, ja. Maar jij rijdt een vast rondje van een...
Ja, nou,
hoe ver is dat?
Ongeveer 200 kilometer per dag. En, dus ik red het. Ik red het wel op één lading.
Ja.
Maar rijd ik een andere route richting Leeuwarden dan... vooral met deze temperaturen in de winter, dan wordt het krap.
Ja.
En dan, dan kan je bijladen. Maar als je heel goed je best doet, dan red je het.
En dat betekent veel regenereren.
Veel regenereren.
Niet te hard optrekken.
Niet te hard optrekken. Gewoon normaal met de flow meegaan, om maar zo te zeggen.
Ja.
Weet je, kijk, je kan je fixeren op van ik moet 85 rijden. Maar met 80 red je het ook, weet je.
En, ja.
Qua tijd win je daar niet veel mee. Nee, in ieder geval op onze routes niet. Kijk, moet je naar Noord-Duitsland of wat dan ook. Wordt een heel ander verhaal natuurlijk.
Ja.
Dus het is maar net, je mindset moet om.
Ja. Nou staan we hier vandaag bij Green Planet in Persen bij de opening van een nieuw snellaadstation. Maar dat is voor jullie dus niet echt, niet echt nodig.
Voor mijn route niet. Nee. Voor die andere route is het mooi dat het er is.
Ja, okay.
Dat je altijd een backup hebt in moeilijke gevallen. Kijk, is het extreem weer, is het harde wind? Dat speelt natuurlijk ook mee.
Ja.
Neem een backup.
Ja, dat is een veilig gevoel dat je
dat je in ieder geval wat kan. Want ja, je komt niet bij alle persoonauto's waar die moeten laden. Daar kom je niet makkelijk bij met zo'n groot schip natuurlijk.
Nee, dat is een beetje lastig. Soms moet je afkoppelen. Of,
Ja, dan moet je afkoppelen. Ja. Dan moet je improviseren. Kijk, je redt het wel. Want waar de wil is een weg. Hè?
Maar normaal gesproken sta je gewoon s'nachts aan de stroom. Of tenminste...
Ja, aan de bakkerij staat hij gewoon aan de stroom. En als ik dan s'nachts wegga... Kijk, ik heb aan het dok kan ik laden.
Ja.
Ik heb ook een laadpunt. Dus... ja, als ik s'nachts op de bakkerij kom, dan is het klaar en afkoppelen en gaan.
Oké, okay, het bevalt je heel goed, zeg je. Maar wat zijn nou de grootste verschillen dan? Maar als je nou weer in een dieseltruck stapt, wat valt je dan op?
Ja, nou ja, als je weg wil rijden, je koppeling wat alweer opkomt. En het geluid natuurlijk, het is opeens weer een stuk meer herrie als je weer in een diesel stapt. En dit is gewoon veel directer. En je hebt meer gevoel op je gaspedaal, vind ik. Je kan echt millimeter naar achter rijden en millimeter naar voren, om maar te zeggen. En het is gewoon een genot. Het is gewoon, je moet het ervaren. Dan snap je het pas. Je kan het allemaal vertellen, maar je moet er een keer achter gaan zitten. En,
ik ben het met je eens hoor. Die dingen rijden gewoon verschrikkelijk comfortabel en stil. En,
dat is echt.
De meeste herrie is het windgeruis over het algemeen.
Ja, dat is zeker. Ja, dat is zeker waar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, kijk, en voor ons is het dan super. We beleveren de supermarkt natuurlijk met brood. En dat is s'nachts. Nou, je zit soms in woonwijken natuurlijk tussen de huizen. En, dit is dan super stil.
Ja.
Want je veroorzaakt minder overlast.
Ja.
Dus, ja.
Ja, ik sprak laatst iemand die zei: ik kom uitgerust thuis. Geen gevibreer, geen herrie.
Nee, het is veel rustiger. Ja, ja. Klopt. Ja, ja. Ik snap dat wel. Ja. Ja.
Nou.
Ja, het is echt. Ja, mooi. Ja.
Je praat er heel enthousiast over. Leuk om een enthousiaste elektrische truckrijder te ontmoeten.
Ja.
En dat er veel mogen volgen.
Ja, nou dat vind ik ook. Zeker weten.
Okay. Dankjewel.
Ja, jij ook bedankt hè.
Tja. Dat is wel leuk hè. Want op social media regent het andersoortige reacties, zal ik maar zeggen. Een enthousiaste elektrische chauffeur aan de lijn.
Ja, dat is wel grappig hè.
Ja. Dat hoor je vaker op social media. Dat zijn allemaal mensen die er nog nooit op gereden hebben. En vaak mensen die er dan wel op gereden hebben en een ruime ervaring hebben daarmee, die zijn dan heel enthousiast.
Ja, het moet natuurlijk om te beginnen passen bij je werk. En dat is hier dit is een prachtig voorbeeld van. Hè. Elke nacht een vast rondje met verse broodjes langs de supermarkten. Dat werkt allemaal fantastisch. Hoe het in de wilde vaart gaat, dat is afwachten. Dat is afhankelijk van Mark Bebbing en met zijn Green Planet en dat soort laadstations. En daar is nog wel een stapje in te zetten natuurlijk.
Ja, het is natuurlijk nooit gezegd dat alles elektrisch moet worden. Dus dat, dat gaan we inderdaad in de toekomst zien. Wat ik wel mooi vind is dat Leo inderdaad aankaart dat de rijstijl heel erg belangrijk is. Dat zie je inderdaad bij alles wat elektrisch is. Het is ontzettend belangrijk hoe dat jij rijdt. Als jij gewoon als in een dieseltruck op een elektrische truck rijdt, dan kom je niet zo ver. Je moet echt beter anticiperen en inderdaad regenereren. En daar kun je zo ontzettend veel mee winnen. Daar kun je inderdaad een spelletje van maken. En dan wordt het heel erg leuk.
Dus de menselijke factor in voor al die planners, die wordt ook alleen maar groter. Hè? Daar heb het al eens eerder over gehad. Maar welke chauffeur erop zit en hoe zijn stijl is, maakt nogal wat uit.
Ja, het is echt een kans voor chauffeurs om te laten zien hoe goed zij zijn in chauffeur zijn. Ja. Dus je krijgt echt de mensen die alleen maar op het raspedaal stampen, dat worden gewoon mindere chauffeurs. Dus het is ook een mooie kans voor jezelf om te laten zien hoe goed jij kan rijden eigenlijk. Want zo'n elektrische truck laat dat gewoon zien of jij kan rijden of niet. Veel meer dan dat een dieseltruck dat doet.
Ja, bij diesel is het verschil natuurlijk ook wel. Hè. Dan gaat hij meer of minder verbruiken naarmate je zuinig rijdt en je best doet. Maar bij een elektrisch is het helemaal cruciaal.
Ja, daar heeft het veel meer impact.
Hoe zit het met die assistentiesystemen dan? Want kijk, die zijn natuurlijk voor bij dieselgebruik ook al merkbaar. Hè, dat er zuiniger gereden wordt. Dat zal bij een elektrische truck ook dienst doen, neem ik aan.
Je bedoelt je assistentiesystemen?
Ja, rijassistentiesystemen. Ja.
In feite is dat hetzelfde. In feite zitten dezelfde systemen erop.
Maar die zijn bij diesel dan nog, bij elektrisch dan nog belangrijker, zou je zeggen?
Dat je daar goed gebruik van maakt, is belangrijk. Ja.
Ja, het is vooral gewoon heel goed vooruitkijken. Weet je, als jij op een verkeerslicht afrijdt en je blijft tot het laatste moment gas geven. En je gaat op het laatste moment remmen, ja, dan verlies jij al die energie. Als jij van tevoren al ziet dat hij op rood gaat springen en je laat het gas los en je regenereert. En dan verlies jij helemaal niks. En dan krijg je gewoon rijbereik bij je op dat moment.
Ja.
In plaats van dat het je het bereik kost.
Het is wel zo, naarmate de vrachtwagens steeds slimmer worden, neemt de invloed van de chauffeur op het verbruik wel af. Dat is wel wat men ziet. Dat de vrachtwagen zelf ook, die kan ook meekijken, ook meevoorspellen. Dus inderdaad, het volgas op een 80 weg van voet op het gas, dan vol op de rem. Dat zal bij elektrisch toch altijd weer regeneratie opwekken, waar het bij diesel al zijn energie kwijtraakt in de remmen bijvoorbeeld.
Ja, je hebt de predictive cruise controls en zo, die gaan ook een belangrijke rol spelen natuurlijk.
Ja,
dat bedoel ik eigenlijk. Ja.
Die ook precies. Ja.
Dat een auto al ziet dat er een rotonde aankomt en het gewoon niet toestaat dat jij vol gas erop afrijdt. Of inderdaad op een helling gewoon gaat uitrollen.
Ja. Nou, ook de partijen die code 95 cursussen geven. Die dat doen, die zien inderdaad ook wel van de functie van hun om de chauffeur op te leiden, die neemt daarmee wel wat af. He, dat was in het verleden was die belangrijker. En daarnaast zie je ook inderdaad bedrijven die bonussen uitkeren aan chauffeurs die zuinig rijden. Dat wordt gemonitord, dat wordt bijgehouden. En aan het eind van het jaar kan daar een bonusje van af worden gegeven aan
de
chauffeur.
Die bonus is leuk, maar dat het allemaal bijgehouden wordt. Ja, en doorgebriefd via Smart Tacho 2.0.
De wereld wint
allemaal. Hallo.
Maar dat wordt alleen maar belangrijker inderdaad.
Ja.
Maar
er zit wel een
dingetje. Met het oog op die code 95. Het is op zich kan die truck jou steeds meer uit handen nemen. Maar het is tegelijk enorm belangrijk dat de chauffeur ook weet hoe die systemen werken en wat ze voor hem kunnen doen. Want daar zijn ook heel veel misverstanden over natuurlijk. Hè? Ja. Dus daar ligt wel een belangrijke taak bij die code.
Precies, dat klopt.
Bij die code 95 opleidingen. Ja.
Het is natuurlijk de chauffeur en het is straks ook een halve ICT-man die rijdt. Want het zijn zoveel knoppen en zoveel dingen en zoveel schermpjes. Ja, daar moeten die man ook goed voor opgeleid zijn. Goede systemen hebben ook een goed bediening nodig.
Ja, en zelf.
Dus absoluut.
Ja, een goed systeem hoef je eigenlijk niet te bedienen. Je moet eigenlijk de beste rijhulpsystemen zijn degene die je niet merkt.
Dat is waar.
Die pas ingrijpen op het moment dat echt iets fout gaat.
Ja, dat is ook waar.
En dat zie je bij de personenauto's ook. Je hebt personenauto's die, als je maar denkt om over een lijn te gaan, dan sturen ze actief al terug.
Ja.
En dat is heel vermoeiend, want dan ben je constant aan het vechten met die rijhulpsystemen.
Ja.
Maar de beste zijn gewoon degene die, als je eenmaal over de lijn heen gaat, een piepje geven van let op. En dat je zelf, dat als je gewoon normaal rijdt, dat je er helemaal geen last van hebt.
Nee.
Dan heb je ook minder de neiging om die systemen uit te zetten natuurlijk.
Maar goed, voor code 95 opleiding is het natuurlijk wel, ligt er wel een taak om nog beter om te gaan met al die hulpsystemen. Om daar toch op een of andere manier mee te kunnen werken, weten hoe het werkt.
Absoluut, want er zijn gewoon te veel chauffeurs die spullen gewoon uitzetten. Die al die prachtige dure systemen niet gebruiken. En dat doe je eigenlijk jezelf en je werkgever tekort. En
het is een kwestie van tijd tot jouw verzekering zegt, je hebt een ongeluk gehad, maar je had de rijhulpsystemen uitstaan, dus wij betalen niet.
Ja,
dat is toch niet zo?
Nee. Nee.
Nee, dat hoor je wel eens in de wandelgang inderdaad.
Dat gaat er wel komen.
Ja. Dat gaat er komen, oké. Okay. Ja, interessant.
Nou, dat verwacht ik wel.
Het is nog niet bij wet verplicht om het te gebruiken, volgens mij. Hè?
Nee, maar ook dat is een kwestie van tijd, denk ik.
Ja, en toch, we hebben allemaal al jarenlang die front detection en anti-collision warning en active braking. En toch rijden zich helaas wekelijks mensen dood achter op een file met een truck. En dan denk ik, ja, hoe kan dat nou? Heeft dat systeem dan niet gewerkt? Heeft het niet aangestaan? Wat is daar aan de hand, joh? Hoe kan dat nou?
Ja, uiteindelijk is het nooit zaligmakend natuurlijk. De chauffeur moet altijd blijven opletten, maar...
Ja.
Want het is een hulpsysteem natuurlijk, hè. Het is,
Ja, maar je ziet dan hè, dat ze er gewoon ongeremd vol erin klappen. En ja. Dat zou met zo'n systeem niet kunnen. Want dat wil niet zeggen dat je schade voorkomt. Maar dat door die active braking moet hij er wel een heel stuk snelheid uithalen. En dan is dat het verschil dat je er niet met 90, maar met 50 in klapt. Dan heb je nog steeds erg hoofdpijn. Maar dan heb je wel de kans dat je het overleeft.
Ja, nee, zeker. Ik weet ook zeker dat verzekeringsmaatschappijen dat echt uitzoeken, hoor.
Ja.
Nu al.
Of dat zijn dit ook... al recente modellen, Iep? Niet dat dit gebeurt? Nou, daar let je wel op, denk
ja,
ik.
Ook.
Maar,
ja, gewoon nieuwe auto's.
Gewoon nieuwe auto's, oké. Okay. Ja.
En ik denk, hoe kan dat nou? Daar zit er zo'n ding op.
Ja.
Maar ja, kennelijk kun je het uitzetten. Nu schijnt het met die nieuwe regeling straks alle nieuwe trucks vanaf 1 juli... van dit jaar, met dat nieuwe safety package,
ja.
Dan schijnt het niet meer te kunnen om hem uit te zetten of dat het lastiger wordt om hem uit te zetten. Dus misschien is dat een stap in de goede richting.
Ja.
Maar goed, ik snap ook wel dat mensen hem uitzetten als het systeem niet goed werkt en het staat om de havenklap staat het alarmmeldingen te geven, omdat er een mail voor je auto langs vliegt.
Ja.
Dan snap ik ook wel dat je hem uitzet. Ja.
Ja, op de lesauto waar ik gereden heb, die had inderdaad een sensor die keek of er iets in de dode hoek zat.
Ja.
En als je een scherp bochtje nam, dan piepte hij omdat hij zijn eigen trailerpoten zag.
Ja.
Ja, dat werkt niet natuurlijk.
Nee.
Dus het is een taak aan de fabrikant om te zorgen dat die systemen wel goed werken en niet overdreven dingen gaan doen.
Ja, daar is nog veel verfijning nodig wat dat betreft.
Nou, je drukt het net wel mooi uit. Als je steeds in gevecht bent met je eigen systemen, dan kom je wel weer vermoeid thuis, zou ik maar zeggen.
Ja? Ik heb personenauto's gehad inderdaad, waarbij je echt gewoon constant in gevecht was met de systemen. Bijvoorbeeld, er is één auto, ik zal het merk niet noemen hoor, maar één auto die als je op de linkerbaan op de snelweg zat, toen ging ik op een gegeven moment een zwaar transportcombinatie voorbij, die zat echt op de lijn, zeg maar. En mijn auto die wilde naar rechts.
Ja.
Die wilde midden op de rijbaan blijven. Ja. Terwijl ik wilde naar links om die vrachtwagen voorbij. En dan ben je echt aan het tegensturen.
Ja.
Ja, aan het vechten tegen die auto. Dat je denkt van ja, wil je tegen die vrachtwagen aanrijden of wat?
Ja.
Dat is echt niet goed.
Ja, zo is er ook een truckmerk wat die stuurassistentie naar mijn smaak veel te sterk heeft. Er zijn merken, dan is het gewoon, ja, je voelt dat die je een richting opduwt. Maar dat is dan heel subtiel. Maar er is één merk, die, ja, daar krijg je enorme onderarmen van. Want daar zit je echt de hele dag mee te vechten. En met een behoorlijke kracht ook. En dan snap ik dat mensen dat uitzetten.
De sportschoolmodus.
Ja. Ja, precies. Ja.
Interessante discussie, jongens. Maar we ronden af.
Ja, lijkt me wel. Ik denk dat we het belangrijkste wel besproken hebben. Ja.
Voor deze maand zeker.
Ja.
Dank allen.
En dan gaan we weer vol aan de bak met voor het maken van nieuwe prachtige verhalen voor nummer 4.
Maarten van der Westen, Iep van der Meer en natuurlijk Mark Bebing ook van Green Planet Pessen. Zeer bedankt.
Graag gedaan.
En
graag gedaan, tot de volgende keer.
De ultieme kreet aan het einde van deze podcast is altijd Iep. Ja,
hou hem tussen de lijntjes.
Nee.
Nee, nee, nee. Nee.
Hou de glimmende kant boven.
Ja.
Exactamundo.
Ja, heel goed, Mark.
En bedankt voor het luisteren.
De Big Truck Podcast. Handen aan het stuur, ogen op de weg, Spotify op het dashboard en stay tuned. Volg ons gratis op alle podcastkanalen en op YouTube.